Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden, met dank aan het Leiden University Center for Arts and Society, ofwel het LUCAS, spreek ik met dokter Koen Wielin van de Universiteit Gent. En daarnaast is hij tevens docent Latijn, Grieks en filosofie in het voortgezet onderwijs, het secundair onderwijs in Vlaanderen. Hij promoveerde in Leuven op een proefschrift over de Etruskische taal en publiceerde enkele artikelen over de Etrusken. Koen, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
Wel, ik ben heel blij om u vandaag te kunnen meenemen naar het antieke Etrurië. Het antieke Etrurië dat zich bevindt waar vandaag de dag min of meer Toscane zich bevindt. En dus voor de liefhebbers van Italië is dat al een prachtige aanzet om iets te weten te komen, denk ik, over het volk dat daar vroeger dan heeft geleefd.
Etrurië, de Etrusken. Een reis naar het verre verleden waar ik zeer naar uit heb gekeken. Maar eerst, Koen, hoe zijn de Etrusken ooit op jouw persoonlijke en professionele pad gekomen?
Jawel, het is zo dat 30-tal jaar geleden studeerde ik klassieke talen aan de Universiteit Leuven. En op een bepaald ogenblik moest er beslist worden wat het onderwerp zou worden voor de masterthesis. En er waren een aantal keuzevakken waaruit we konden kiezen. En een van die keuzevakken was eerder onbekend en werd eigenlijk vooral gevolgd door studenten archeologie. Maar kon dus ook gevolgd worden door studenten klassieke talen. En ik dacht, ja, waarom niet? Het is een vrij onbekend terrein. En precies wat ik daarnet zei, Italië is altijd ook wel een aanlokkelijk studieobject. En ik dacht, ja, waarom niet? Laten we dat maar eens proberen. En het vak bestond eigenlijk uit twee onderdelen, twee jaargangen. Een gedeelte archeologie en een gedeelte taalkunde eigenlijk. En ik was enorm geboeid daardoor en daarmee heb ik dan mijn masterthesis gemaakt over die Etrusken. En van het een kwam het ander. Dan kreeg ik de mogelijkheid om daarin verder te gaan en te doctoreren. En zo ben ik eigenlijk bij die Etrusken blijven hangen in de loop van al die jaren.
Ja, prachtig. Een mooie route. Eigenlijk ja, per toeval de Etrusken op je pad gekregen en nu... zijn we zover dat we deze podcastaflevering over de Etrusken op zitten te nemen. Ja, heel interessant om dan te beginnen. Wellicht was dat niet de insteek destijds van de thesis, de masterthesis. Maar als je als wetenschapper, als onderzoeker aan de slag gaat met de Etrusken,
Nou, een hele grote, brede vraag natuurlijk. Maar om een beetje in kaart te krijgen, ja, waar kun je dan mee aan de slag gaan? Welke bronnen zijn er concreet? En ik weet dat daar veel dilemma's en moeilijkheden spelen, uitdagingen spelen. Maar met welke bronnen gaat een Etruscoloog aan de slag?
Wel, zoals ik al zei, de cursus in de tijd bestond uit twee onderdelen. Dus enerzijds zijn er natuurlijk de materiële resten van de Etrusken, dus de archeologische overblijfselen in hoofdzakelijk Toscane, maar ook het noorden van Lazio. Het enige probleem daar is dat die archeologische resten vooral te vinden zijn in necropolen, dus het gaat vooral over begrafenisresten. En dat is uiteraard een van de belangrijkste insteken en bronnen die we hebben voor de kennis van die Etrusken. Anderzijds zijn er natuurlijk de getuigenissen van antieke auteurs, zowel Griekse als Latijnse schrijvers, die toch wel een en ander wisten te vertellen over die Etrusken, al dan niet zelf met veel kennis van die cultuur. Maar hoe dan ook zijn we verplicht of kunnen we niet anders dan ook met die geschreven bronnen rekening te houden. En dan, ja, die Etrusken zelf, die hebben in hun grafcultuur ja, ook wel wat geschreven documenten, zal ik maar zeggen, nagelaten. Zij het natuurlijk dat het er altijd gaat om vrij beperkte grafteksten of dergelijke zaken meer. Maar ook daar, aangezien onze bronnen toch al vrij beperkt zijn, zijn we ook verplicht om met die geschreven documenten van de Etrusken zelf aan de slag te gaan.
Ja, en ik zei al, daar liggen uitdagingen. Daar zijn ook heel veel theorieën over. Waar is nou het literaire Etrurië, waar zijn de literaire Etrusken gebleven?
Ja, dat is de vraag natuurlijk, hè, want we weten heel zeker, enfin, dat vertellen de antieke auteurs ons toch, dat inderdaad er een religieuze literatuur moet bestaan hebben, maar daar zijn er spijtig genoeg nauwelijks resten van overgebleven op een rituele kalender na en nog wat kleinere fragmenten links en rechts. Maar ja, de echte literatuur, daar hebben we spijtig nog niks meer van overgehouden. Dus dat is een groot tekort in onze kennis van het antieke Etrurië uiteraard.
Er zijn dus inscripties in het Etruskisch. Teksten waar we later in deze aflevering en in een bonusaflevering op terug zullen komen. Bronnen waar een wetenschapper mee aan de slag kan. Maar literatuur in het Etruskisch is het dus niet. Dat is raadselachtig, want zoals Koen aangaf, moet dat er wel geweest zijn. Er zijn diverse theorieën over dat gebrek aan die teksten. Waaronder bijvoorbeeld dat Etrusken die teksten op linnen schreven. Het is simpelweg vergaan dus. Koen, welke theorieën zijn er over het feit dat we die teksten niet meer hebben?
Ja, dat is heel moeilijk om daar een sluitende theorie voor te bedenken, maar een van de zaken zal inderdaad zijn dat het materiaal waarop de teksten geschreven waren zeer vergankelijk was. We hebben inderdaad we hebben dat belangrijke linnenboek dat in Zagreb wordt bewaard en dat in Egypte is ontdekt. Anderzijds zal ook, denk ik, de taal- en cultuurpolitiek van Rome een grote rol gespeeld hebben bij het niet bewaard blijven van die verschillende documenten die er ongetwijfeld zijn geweest.
De bronnen hebben we nu besproken. Maar voor we echt kennis gaan maken met de Etrusken, Koen, voor verdere kadering, waar zitten we precies in tijd en ruimte?
Als we het chronologisch bekijken, dan gaan we de Etruskische cultuur min of meer situeren, laat ons zeggen, tussen het begin van het eerste millennium voor Christus. En ja, er zijn nog resten van Etrusken gevonden, laat ons zeggen, tot in de tijd min of meer van keizer Augustus. Dus laat ons zeggen dat de geschiedenis van Etrurië vanaf het allervroegste begin tot het einde zich afspeelt binnen het eerste millennium voor Christus. Het kernland daarvan was, zoals ik daarnet gezegd heb, het huidige Toscane, min of meer, en het noorden van Lazio. Maar er zijn ook vanuit Etrurië uitbreidingen geweest richting enerzijds de Po-vlakte en anderzijds Campanië, want bijvoorbeeld ook nog in Pompeji zijn er Etruskische inscripties teruggevonden.
Dat is echt een vrij groot gebied, eigenlijk een groter gebied dan dat kerngebied Etrurië. Maar dat mogen we wel met recht het kerngebied.
Ja, we mogen inderdaad spreken over het kerngebied dat dan min of meer te situeren valt tussen de rivieren de Arno in het noorden, de Appenijnen in het oosten en de Tiberrivier in het zuiden. En dus op die manier zouden we kunnen zeggen dat er min of meer natuurlijke grenzen waren aan het kernland van Etrurië.
Deze aflevering maken we dus kennis met de Etrusken. Maar wat weten we eigenlijk over ze? Om dat maar alvast te benoemen, er is nogal wat te doen rond de herkomst van de Etrusken. Koen, zou je ons in die discussie mee willen nemen?
Ja, hier komen we natuurlijk aan een heel heikel probleem, zal ik maar zeggen. Dat samenhangt met de oorsprong van het volk en hoe ze ook zichzelf zouden eventueel genoemd hebben. En het probleem is dat we daar eigenlijk, dat voor een groot stuk speculatie is. Hè. Er zijn grosso modo twee grote theorieën die reeds in de oudheid circuleerden. Namelijk, enerzijds hebben we een getuigenis van de Griekse historiograaf Herodotos, die ons vertelt dat de Etrusken uit Klein-Azië zouden gekomen zijn en die zouden daar vertrokken zijn na een of andere hongersnood, waarbij de koning van ter plaatse zijn volk zou opgedeeld hebben in twee groepen om die hongersnood het hoofd te bieden en waarbij dus de ene groep onder leiding van de zoon van de koning, namelijk een zekere Turenos, die zouden dan de Middellandse Zee in een soort Odyssee-achtig verhaal overgestoken zijn om uiteindelijk in Midden-Italië aan land te gaan. En dat zou dan de verklaring zijn voor de naam die de Grieken aan de Etrusken gaven, namelijk de Turenoi of de Turcenoi. Een andere theorie die wordt ons aangereikt door Dionysios van Halicarnassos, een geschiedschrijver uit de tijd van keizer Augustus die een Romeinse geschiedenis heeft geschreven in het Grieks. En die ons vertelt dat de Etrusken helemaal nergens vandaan kwamen, maar precies het oudste volk waren van Italië, want al de rest van de Italische volkeren, en dan dacht hij uiteraard aan de Osken, de Umbriërs en zo verder, dat waren precies Indo-Europese immigranten. Dus hij verklaart dat de Etrusken eigenlijk de originele autochtone inwoners waren van Italië. Nu, het probleem is heel ingewikkeld en zal vermoedelijk nooit helemaal worden opgelost, maar eigenlijk komt Palotino reeds in de jaren 60, denk ik, met een zeer sluitende theorie, namelijk, het is een beetje een vreemde vraag om te zeggen van waar komt een volk? Ik bedoel maar, als ik aan mezelf denk, ik ben Vlaming, maar wat betekent de vraag van waar komen de Vlamingen? We worden wel eens Bourgondiërs genoemd, maar dat is dan om een andere reden. Maar ook de Vlamingen zijn een volk dat een versmelting is van diverse culturen en diverse invloeden. En dat zal bij de Etrusken niet anders geweest zijn. Nog niet zo heel lang geleden verschenen er artikels over DNA-onderzoek in Etruskische graven, waaruit bleek dat daar Oosters, ook Egyptisch DNA, denk ik, aanwezig was. En toen kopten de kranten van de theorie van Herodotos bevestigd Oosterse oorsprong van de Etrusken. Maar eigenlijk bewijst dat onderzoek alleen maar wat ik daarnet zei. Die Etrusken die hebben zich in de loop van de tijd gevormd, gebaseerd op een autonoom volk, op een autochtoon volk, maar met allerlei externe invloeden die dat autochtone volk hebben geassimileerd en waaruit er een vrij unieke cultuur is ontstaan die wij nadien de Etruskische cultuur zijn gaan noemen. Dus het gaat er meer over een soort van versmeltingstheorie, eerder dan van de vraag waar komen ze nu precies vandaan, denk ik.
Dus echt een geleidelijk proces, in plaats van één moment in de geschiedenis aan te wijzen van hierop is iets gebeurd.
Inderdaad. Hè. Dus er zijn eigenlijk geen archeologische bewijzen te vinden voor de aankomst, of voor de collectieve aankomst, zal ik maar zeggen, van een uitheems volk dat plots midden Italië heeft gekoloniseerd en zich daar gevestigd heeft. Daar zijn eigenlijk geen bewijzen voor.
Als het over de Etrusken gaat, hebben we vaak te maken met een eeuwenoude discussie over de herkomst van het volk, zoals zojuist ook door Koen besproken. Kunnen we nu met recente inzichten en met recent onderzoek stellen dat die discussie binnen de wetenschap langzaam naar overeenstemming is verschoven?
Nou, ik heb toch de indruk dat min of meer er wel een soort compromis gevonden is en dat men inderdaad die vraag van komen de Etrusken ergens anders vandaan? Of was het een volk dat hier altijd die tweedeling echt wel overstegen is ondertussen en dat de meeste wetenschappers het er wel over eens zijn dat het inderdaad eerder over een geleidelijk proces is gegaan van versmelting tussen autochtone culturen met vreemde elementen die via handelscontacten inderdaad vanuit het oosten Italië bereikten en zo een soort boost gegeven hebben aan een autochtoon volk dat daar eigenlijk verbleef en waardoor die cultuur in een soort van misschien wel stroomversnelling is gekomen die wij nadien dan de Etruskische cultuur zijn gaan noemen.
Koen noemde al de term Turennoi, de naam die de Grieken het volk gaven. Van de Romeinen weten we dat er in het Latijn gesproken werd over Tuski of Etruski. Maar weten we iets over de Etrusken zelf? Hoe noemden deze mensen zichzelf?
Maar het is dezelfde auteur waar we het vandaag al over gehad hebben, Dionysios van Halicarnassos, die ons vertelt dat de Etrusken zichzelf Racena noemden. En inderdaad, we hebben een aantal inscripties teruggevonden, waarvan het trouwens een heel belangrijke zich hier in het Museum van Leiden bevindt, en waarop te lezen valt Tular Rasnal. We weten uit archeologisch onderzoek dat Tular het woord is voor grenspaal, dus het gaat om een grenspaal. En dan zou Tular Rasnal moeten betekenen de grens van Etrurië. Nu is daar heel veel discussie over, omdat in andere teksten waar het woordje Rasna of afgeleiden daarvan voorkomen, het soms moeilijk is om het woord Etrurië of Etrusken daarin te voegen. En daarom zegt één theorie dat Rasna eigenlijk een meer algemeen woord was voor volk, waarbij de Etrusken zichzelf gewoon het volk noemden. We zitten natuurlijk met die getuigenis van Dionysios, maar daarvan gaat men dan zeggen, Dionysios die leefde eigenlijk al op het einde van de Etruskische cultuur. En die leefde al ver van Etrurië zelf, die wist dat eigenlijk niet zo goed. Ja, mijn antwoord daarop is, wij leven er nog 2000 jaar verder van. Dus laat ons toch ook maar rekening houden met wat die antieke schrijvers daarover zeiden. Maar goed, het blijft in discussie of effectief Rasna het woord was voor Etrusken of Etrurië zelf, of eerder een meer algemene term was om waarmee de Etrusken zichzelf weliswaar aanduiden, maar dat we toch niet kunnen bestempelen als een eigen naam. Dus die discussie wordt eigenlijk nog altijd gevoerd.
En dat is een interessante discussie. En tot die tijd blijven we de Etrusken eigenlijk met hun Romeinse naam benoemen.
Dat is zo. We spreken dus over de Etrusken, hoewel de Romeinen ook de term Tuscus gebruikten, wat we dan in Toscane terugvinden. In Rome was er een Vicus Tuscus, een Romeinse wijk of een Romeinse straat, als je wil. Dus de Romeinen gebruiken de beide termen door elkaar, Etruscus of Tuscus.
Een van de elementen die een rol speelt en speelde binnen die discussie waar Koen het eerder over had, rond de herkomst van de Etrusken, is taal. Over het algemeen neemt men aan dat we niet te maken hebben met een Indo-Europese taal. Maar hoe zit het dan precies? En waarom is er in het verleden onder andere een link gelegd met het eiland Lemnos?
De taal onder andere was een van de elementen, denk ik, waarom Dionysios van Halicarnassos zei dat de Etrusken, hij zegt letterlijk, met niemand anders te vergelijken zijn. Hè. En een van de redenen daarvoor was precies de wat vreemde taal in de ogen van de klassieken, zal ik maar zeggen. Het is inderdaad zo dat men heel lang heeft geprobeerd om het Etruskisch, of tenminste wat daar van over is, om dat te linken aan een of andere, al dan niet in de Europese bekende taal. En men is het werkelijk gaan vergelijken met de meest uiteenlopende talen, maar eigenlijk nooit met succes. Het is niet omdat je in een of andere inscriptie een paar woorden vindt die je eventueel kan linken aan een andere bekende taal, dat er daarom een structurele gelijkenis bestaat tussen die talen. De meeste taalkundigen zijn het er ondertussen over eens dat inderdaad het Etruskisch geen Indo-Europese taal is. Maar ondertussen is ook duidelijk geworden dat die taal ook niet helemaal geïsoleerd staat. U hebt daarnet zelf het Lemnisch vernoemd. Nu, de term Lemnisch op zich is al een beetje problematisch, om de eenvoudige reden dat er heel weinig teksten gevonden zijn op het eiland Lemnos. Er is een iets langere grafstijle gevonden en dan een paar wat kortere teksten, maar dat is het dan ook. Hè. Dus om van Lemnis te spreken als een taal, dat kun je ook al in vraag stellen. Maar goed, die inscripties die daar gevonden zijn, Die vertonen inderdaad een merkwaardige gelijkenis qua vocabularium, maar ook qua structuur en qua grammaticale uitgangen met wat we weten vanuit de Etruskische inscripties. Dus daar is zeker een link. Er zijn zelfs wetenschappers die eerder gaan proberen te bewijzen dat het Lemnisch een soort dialect is van het Etruskisch. En anderzijds hebben we ook nog een aantal hele korte inscripties uit het noorden van de Veneto. En men noemt dat het Raitis. En dat bergvolk heeft vooral op beenderen van dieren een aantal hele korte naamformules achtergelaten. En ook die naamformules vertonen eenzelfde soort grammaticale structuur als wat we vinden bij naamstructuren van Etruskische gestorven personen. Dus ook daar lijkt er een link te zijn tussen het Etruskisch en wat men daar in de oostelijke Alpen als taal gebruikte. En we noemen dat volk de Raiten. Dus er zou kunnen een link zijn tussen het Raitisch, het Lemnisch en het Etruskisch.
Over taal en schrift van de Etrusken sprak ik nog verder met Koen. Daar namen we een bonusaflevering over op, die binnenkort ook overal te beluisteren zal zijn. Verder nu met de Etrusken. Laten we gaan kijken naar, tussen aanhalingstekens, het grote verhaal. Koen, zou je ons mee kunnen nemen in een reconstructie? Een historisch overzicht?
Ja, wel, ik sprak daarnet over het feit dus dat we de Etrusken niet moeten zien als een volk dat ergens vandaan komt, maar zich eerder heeft ontwikkeld op een bepaalde manier dankzij waarschijnlijk Oosterse invloeden. En die fase waarin dat volk, zouden we kunnen zeggen, zich aan het vormen is, en dan zitten we dus aan het begin van het eerste millennium voor Christus, laat ons zeggen, die periode tot zo dus 900, 800 voor Christus, gaat men meestal karakteriseren als de Villanova-periode. Villanova is een klein dorpje in Emilia-Romagna, waar voor het eerst resten van die cultuur zijn teruggevonden. Maar eigenlijk heeft men gelijkaardige voorwerpen. Dan gaat het vooral over allerlei soorten van asurnen, die meestal biconisch van vorm zijn. Die heeft men dan over heel het latere Etrurie en zelfs in Latio teruggevonden. Dus het is geen alleenstaande vondst daar in dat dorpje Villanova. Maar dat dorpje heeft dus zijn naam gegeven aan die eerste periode, laat ons zeggen, van de Etrusken of de proto-Etrusken, als je wil. Hè. Maar toch gaat men dat meestal al beschouwen als een soort van aanzet tot de Etruskische cultuur. En nogmaals, uit die periode hebben we niet veel meer teruggevonden dan een aantal urnevelden, zal ik het maar noemen, waar dus tientallen, honderden van dergelijke gelijkaardige begrafenisvormen zijn teruggevonden met een aantal grafgiften daarbij en zo verder. Maar het lijkt toch een soort culturele eenheid geweest te zijn die er toen al bestond in Midden-Italië. De Etruskische cultuur zelf gaat men dan meestal laten beginnen rond 700 zo voor Christus, tussen 8 en 700 voor Christus. Want dan gaat die cultuur een soort stroomversnelling meemaken. Omdat men erin slaagt om de rijke ertsgebieden die er waren in het antieke Italië, om die te gaan ontginnen en om daar allerlei kostbare voorwerpen mee te maken. Dus dan hebben we het over ontginning van ijzererts vooral, hè, maar ook tin en koper en zo verder. De Etrusken zijn wel eens de ijzersheiks van de oudheid genoemd. Precies omdat ze blijkbaar heel bedreven waren in het ontginnen en bewerken van die verschillende metalen die er dus in Noord-Latio en Zuid-Toscane hoofdzakelijk zijn teruggevonden. En op die manier ontstaat er een soort van elitaire maatschappij in Etrurie, die men dan meestal gaat aanduiden met de orientaliserende fase, omdat die rijkdommen die er dankzij die ontginning en bewerking van die ertsen ontstaat, wordt er duchtig handel gedreven met het oosten, met de oostelijke Middellandse Zee, Griekenland, het Midden-Oosten, Egypte en zo verder. En dus komen er allerlei culturele invloeden op die manier in Etrurie terecht en spreekt men dus over de orientaliserende periode in de Etruskische cultuur. Dat zorgt er ook voor dat er in de maatschappij een soort van bipolariteit ontstaat tussen enerzijds de rijke erts-eigenaars, zal ik ze maar noemen. In de literatuur worden ze meestal aangeduid als principes, hè? Dus de Etruskische koningen, de leiders van de staat. En anderzijds een daartegenover een werkende klasse, die moest zijn rijkdommen halen uit het labeur om de ertsen te gaan ontginnen en te bewerken. Die rijkdom uit die periode zorgt er ook voor dat er uit de oostelijke Middellandse Zee niet alleen culturele invloeden kwamen, maar dat er ook inwijkelingen kwamen, want men had volk nodig. Volk nodig niet alleen om die mijnen te gaan ontginnen, maar ook om de bevolking te voeden. Dus men had allerlei mensen nodig die een soort middenlaag van de bevolking zouden gaan vormen. En dus de bevolking in die periode, dan spreken we dus over de 7e, 6e eeuw voor Christus, neemt toe in Etrurië. En zo ontstaan ook de eerste grote nederzettingen feitelijk en ontstaat er eigenlijk voor het eerst ook een soort stedelijke cultuur in Italië. Met een aantal grote nederzettingen zoals Tarquinia, Cerveteri, Veii, Vulci en zo verder. Vooral in het noorden van Lazio feitelijk ontstaan die redelijk grote nederzettingen.
Ja, nu kennen we, veel mensen zullen de Griekse wereld als een soort lappendeken van allerlei polijs kennen. Moeten we ons dat bij deze ontwikkeling in Etrurië op dat moment Noord-Lazio ook een beetje zo voorstellen dat er met het ontstaan van die eerste steden, stadstaten genoemd, binnen dat model van die polijs, misschien het bekende model voor veel luisteraars, dat we het in die orde van grootte zien of die orde van ontwikkeling? Of moeten we hier aan een andere, meer autonome ontwikkeling denken?
Wel, je kan zeker de vergelijking maken met de Griekse stadstaten in die zin dat ook een aantal van die Etruskische steden, ik heb er daarnet genoemd, zoals Tarquinia, vrij grote stadcentra worden, misschien niet te vergelijken met de grote steden uit de Grieks-Hellenistische wereld. Maar toch, we spreken over soms een paar 10.000 inwoners, dus voor die periode zijn dat echt wel grote nederzettingen, zal ik maar zeggen. Eigenlijk kan je ook Rome daar zelf gaan bij rekenen, want de koningstijd in Rome die stond voor een groot stuk onder Etruskische invloed. Dus je kan effectief wel de vergelijking gaan maken met een stadstaatcultuur, die dan ook stilletjes aan gaat evolueren naar een iets meer republikeinse vorm van bestuur. We kennen de namen van een aantal magistraten die te vergelijken vallen met magistraten die we kennen uit de Romeinse republikeinse periode bijvoorbeeld.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Goed om hier nog even vast te stellen. We spreken bij de Etrusken dus niet over een groot Etruskisch rijk, maar over een gebied waarin we autonome stadstaten vinden.
Ja, inderdaad. Het concept land of natie, dat is iets van veel latere datum. Dus dat gaan we niet toepassen op de Etruskische cultuur. Dus het gaat effectief over een aantal onafhankelijke stadstaten die ongetwijfeld met elkaar bondgenootschappen vormden of soms misschien ook met elkaar eerder overhoop lagen. Maar in elk geval kunnen we niet spreken over een Etruskische natie of een Etruskisch grondgebied in de zin waarop we dat nu kennen met afgebakende grenzen en zo verder. Dat gaan we niet doen, nee.
Nee, heel goed om dat duidelijk te hebben. Ja, we komen nu eigenlijk vanuit de orientaliserende periode. Ja, en de volgende stap op de tijdlijn zou dan volgens mij de archaïsche periode zijn, waar we nu zo onderhand in terecht zijn gekomen. Wat ook wel een soort van gouden tijd, in ieder geval de periode waarin de Etrusken echt tot grote bloei komen. Ja, is dat een periode waarin je ons verder zou willen introduceren en mee willen nemen?
Ja, dus de termen zijn hier een beetje misleidend natuurlijk, omdat men meestal de benamingen voor de verschillende periodes voor de Etrusken gaat men meestal overnemen uit de Griekse geschiedenis. Hè. En dus archaïsche periode, dat duidt er ergens op dat we nog niet aan de klassieke periode zijn. Hè. En voor het antieke Griekenland, het antieke Athene, is dat dan de 5e eeuw voor Christus, dus de archaïsche periode. Dat is dan de 6e eeuw. Hè. Maar voor de Etrusken is dat precies het toppunt van hun ontwikkeling. Omdat precies dan die stadstaten in volle bloei zijn en ook hun macht kunnen ontplooien. En het is in die tijd ook dat de Etrusken hun invloed zullen laten gelden tot ver in de Po-vlakte en tot in Campanië, waar ze ook in contact komen met niet alleen de Griekse cultuur daar, maar dan ook handelsbetrekkingen gaan voeren met Fenicië, ja, kolonies krijgen op Corsica en Sardinië. Dus het is echt wel de archaïsche periode, een enorme uitbreiding, zal ik maar zeggen, van de Etruskische ja, macht. Maar dat doet misschien nogal militaristisch aan, of in elk geval de Etruskische invloed over heel Italië. Het is de Romeinse schrijver Livius die ons vertelt dat de Etrusken alles te zeggen hadden over heel het Schiereiland tot aan de Griekse cultuur in het zuiden van Italië.
Ja, dan gaat het ook bij de Etrusken niet alleen om echt het land, het Schiereiland, maar ja, we mogen toch ook wel zeggen dat ze befaamde ja, zeevarende capaciteit en kwaliteiten hadden.
Inderdaad, de term thalassocratie wordt wel eens gebruikt voor de Etruskische cultuur, omdat inderdaad precies ja, ze waarschijnlijk een uitgebreid handelsnetwerk hebben uitgebouwd. In de eerste plaats in de westelijke Middellandse Zee, dus naar het zuiden van Gallië toe, maar ook naar de grote eilanden Corsica, Sardinië en Sicilië. Maar anderzijds zijn er zeker ook handelscontacten aan te wijzen met Noord-Afrika en met het Midden-Oosten. En dus de Etrusken lijken op een bepaald ogenblik in die 6e eeuw voor Christus oppermachtig ook geweest te zijn op zee en niet alleen in Italië zelf.
We blijven even in de periode die dus bekend staat als de archaïsche periode. Met daarbij de kanttekening van Koen dat we hier dus echt in de bloeiperiode van de Etrusken zitten. Als we dan inzoomen op die stadstaten, hoe waren die georganiseerd? En is er bijvoorbeeld ook iets bekend over, heel algemeen, de samenleving binnen die verschillende autonome Etruskische steden?
Het probleem hier is natuurlijk de bronnen die we hebben. Enerzijds gaat men heel vaak de vergelijking maken met wat we kennen uit de Romeinse geschiedenis. Hè. Omdat toch wel blijkt dat daar echt wel grote overeenkomsten waren in de manier waarop men de maatschappij ging organiseren. Er worden zelfs bijvoorbeeld tegenwoordig interessante studies gemaakt over ja, hoe de macht werd doorgegeven binnen bepaalde families en er wordt heel veel onderzoek tegenwoordig gedaan naar familiebanden in de grote steden en hoe dat invloed had op de plaatselijke cultuur, hoe er via huwelijken banden werden gesmeed tussen verschillende steden enzovoort. Dus die sociale cultuur is eigenlijk een onderwerp waar tegenwoordig wel wat op gewerkt wordt. Dus, maar ook daar gaat men er heel vaak van uit, dus dat er heel veel gelijkenissen zijn tussen Rome enerzijds en die vooral zuidelijk Etruskische staten anderzijds. Tweede bron die we hier hebben zijn de grafinscripties. Zij het dat die meestal dateren uit een iets latere fase van de Etruskische cultuur. Maar daarvan weten we dan dat inderdaad we een toplaag hadden in de maatschappij die de magistraten leverden. En we vinden daar heel vaak in de grote steden als Tarquinia, Cerveteri, vinden we heel vaak dezelfde familienamen terug die telkens die magistraatfuncties gingen uitvoeren. Daarnaast moet er een soort middenklasse geweest zijn. We zijn daarvan op de hoogte dankzij de begraafplaats Crocifisso del Tufo in Orvieto, waar er heel veel ook ja, eerder Griekse namen aanwezig zijn van mensen die waarschijnlijk een soort middenklasse vormden in de maatschappij. En dan was er zeker ook een soort ja, werkende klasse, zal ik maar zeggen. Of we die echt als slaven moeten gaan betitelen, dat is een apart probleem, omdat de termen die de antieke auteurs daarvoor gebruiken, zowel de Griekse als de Romeinse auteurs, Ja, die gebruiken heel veel terminologie om die onderste klasse aan te duiden, maar ze worden eigenlijk zelden echt als slaaf betiteld. Dus het lijkt een soort van ja, werkende, afhankelijke groep van mensen geweest te zijn, maar die toch niet echt in slavencondities het leven moesten doorbrengen. Dus ja, er is wat discussie over hoe we die mensen precies moeten gaan betitelen, maar er lijkt toch een soort van maatschappij geweest te zijn waar er ja, een driedeling bestond binnen de maatschappij.
Ja, even een interessante terzijde wellicht. Je hebt al een aantal Griekse en Romeinse auteurs ook genoemd die er zijn. Enerzijds natuurlijk een zegen dat ze schrijven en schreven over de Etrusken. Is het anderzijds misschien, je noemde al de vergelijking die heel vaak gemaakt wordt, juist met die Griekse wereld, juist met die Romeinen. Is het misschien ook een vloek?
Ja, of het een vloek is, dat weet ik niet, want dan zouden we nog minder bronnen hebben natuurlijk. Hè. Dus we moeten altijd die antieke auteurs met de nodige omzichtigheid benaderen. En vaak is het bij een aantal auteurs ook zo dat ze vaak heel interessante informatie geven waar ze niet specifiek over de Etrusken babbelen. En waar je dus als het ware wat tussen de regels moet gaan lezen om daar wat informatie uit te halen. Hè. Een heel goed voorbeeld vind ik altijd de schrijver Livius, die ons prachtige verhalen heeft verteld over die beginjaren van de Romeinse geschiedenis in de koningstijd. En die verhalen worden meestal ook afgedaan als ja, heldenverhalen, sagen, halve mythes en zo verder. Maar tussen de lijnen door kan je daar toch wel wat informatie uithalen over hoe een aantal zaken in elkaar zaten en het blijft toch een interessante bron, denk ik, die we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen.
Een zegen dus. Maar we zullen die auteurs altijd kritisch moeten benaderen. In sommige gevallen de lagen ontdekken die onder bepaalde verhalen of passages zitten. We gaan nog wat verder door op de steden, de stadstaten van de Etrusken. Er wordt wel gesproken over een 12-stedenbond, de Dodecapolis. Koen, zou je dat voor ons toe kunnen lichten?
12-stedenbond is misschien ook weer wat kort door de bocht natuurlijk. Het is inderdaad zo dat we zien dat in die archaïsche periode, dus wanneer de Etruskische macht zich vanuit het kernland gaat uitbreiden naar zowel de Po-vlakte als Campanië, dat ja, een aantal steden toch daar in een hoofdrol gaan spelen. En dan gaat men inderdaad vaststellen dat er in Etrurië 12 belangrijke steden waren. Zij het dat in de loop van de tijd dat niet noodzakelijk altijd dezelfde 12 waren. Hè? Want over die zogenaamde Dodecapolis gaat men ook nog spreken in de klassiek Hellenistische tijd. Wanneer bijvoorbeeld de meest duidelijke stad Veii al door Rome was ingenomen en dus zeker geen deel meer uitmaakte van die Dodecapolis. Maar het is inderdaad zo dat we kunnen vaststellen dat er 12, laten we zeggen, grotere centra waren. En heel vaak, de grootste die liggen sowieso in Noord-Latio. De bewoning in Noord-Etrurië, dus in het huidige Toscane, was veel meer verspreid dan in Zuid-Toscane, in het zuiden van Etrurië. En daar waren de steden ook iets kleiner van omvang. En dan spreken we over steden zoals Arezzo, Cortona, Perugia, Volterra. Dat waren stedelijke centra, maar toch van een ja, kleinere omvang dan steden als Tarquinia of Cerveteri. Maar die zeker ook hun invloed uitoefenden op het omliggende gebied. Want vaak zien we dan, zeker in die archaïsche en later ook in de klassiek Hellenistische periode, dat rond die grote stadstaten, dat daar dan daar rond een soort netwerk ontstond van kleinere stadjes, kleinere dorpen, die op een of andere manier onder invloed stonden en een link hadden met, laat ons zeggen, hun moederstad, zo zouden we het kunnen noemen.
Verder nu met de tijdlijn, het historisch overzicht van de Etrusken zogezegd. In principe zouden we nu dan naar klassiek model van de archaïsche naar de klassieke periode gaan. Maar Koen, daar komt dan weer die vraag boven, is dat een terechte term als we het over de geschiedenis van de Etrusken hebben, de klassieke periode?
Wel, dat is niet helemaal terecht, omdat men meestal dan de klassieke periode, dus de 5e eeuw, niet meer echt zal onderscheiden, zal ik maar zeggen, van de daaropvolgende Hellenistische periode. En dus die laatste eeuwen van de Etruskische cultuur gaat men meestal aanduiden als de klassiek Hellenistische tijd. En die wordt vooral gekenmerkt door het feit dat de Etrusken stap voor stap hun macht en invloed aan Rome kwijtraken. En een scharniermoment lijkt dan toch zo het begin van de vijfde eeuw geweest te zijn, waar een aantal gebeurtenissen plaatsvinden die blijkbaar een grote invloed gehad hebben op die Etruskische macht in Italië. Een belangrijke datum daarin is 474 voor Christus, wanneer de Etruskische vloot een verpletterende nederlaag leidt tegen de vloot van Syracuse, de grote Griekse stadstaat, Hellenistische stadstaat uit Sicilië. En ja, het is een teken aan de wand. Want in diezelfde periode, begin vijfde eeuw, begint dan stilletjes aan ook Rome in Midden-Italië zijn macht uit te breiden. En een aantal zaken lijken daar min of meer aan elkaar te hangen. Er lijkt een soort van, ik zou bijna zeggen, coalitie geweest te zijn. Want laat ons niet vergeten dat natuurlijk net iets later, maar toch ook de Kelten op een bepaald ogenblik Rome gaan bedreigen. De beroemde anekdote van de inname van Rome door de Kelten. Ja, die Kelten moesten natuurlijk om Rome te bereiken ook eerst Etrurië doortrekken. En ja, daar lijkt ook van alles aan de hand geweest te zijn. Met andere woorden, die Etrusken hadden precies ook heel veel moeite om die Keltische aanvallen te weerstaan. En rond dezelfde periode dus vindt die clash plaats met Syracuse. Dat was niet die ene zeeslag, maar er waren er nog wel meerdere ontmoetingen tussen die beide culturen. Dus er lijkt daar iets aan de hand geweest te zijn in Midden-Italië, waarbij Etrurië van meerdere kanten belaagd werd, zal ik maar zeggen, en daar heel moeilijk nog weerstand kon aanbieden of de culturele levendigheid niet meer had om daar op een goede manier een antwoord nog op te vinden. En ja, dan Rome die voelt dat waarschijnlijk en slaagt er dan in om stap voor stap eerst die meest zuidelijke Etruskische stadstaten te gaan domineren of zelfs gewapenderhand te gaan innemen.
We gaan naar een soort eindpunt van het chronologische overzicht. Wat eigenlijk weer een kwestie op zich is. Want waar plaatsen we die stip op de tijdlijn? Het einde van de Etrusken?
Nee, ook daar. Ja, het is heel moeilijk om van een eindpunt te spreken. Als we naar de Etruskische inscriptie zelf kijken, dan merken we dat vermoedelijk het noorden iets langer heeft kunnen weerstand bieden aan die Romeinse invloeden. Terwijl de meest zuidelijke steden vrij snel deel zijn gaan uitmaken van dat Romeinse politieke systeem. En waarbij ook vaak de leidinggevende families die we dus kennen uit inscripties uit die klassiek Hellenistische tijd, ja, eieren voor hun geld gekozen hebben en zich heel snel geassimileerd hebben met de Romeinse macht. En op die manier ook soms invloed hebben uitgeoefend nog in de late republiek en in de vroege keizertijd, waar we soms Etruskische namen terugvinden binnen de belangrijke politieke families in Rome.
Naar een ander groot thema nu, religie. Koen, zou je ons mee kunnen nemen in dat grote thema, de Etrusken en hun religie?
Wel, enerzijds zal de Etruskische religieuze wereld niet zo heel veel verschil hebben van de Griekse en de Romeinse wereld. In die zin dat we in heiligdommen heel veel voorwerpen vinden die wijzen op een geloof aan goddelijke krachten die werkzaam zijn. En waarbij men bijvoorbeeld in terracotta gemaakte lichaamsdelen gaat offeren aan een of andere god in de hoop op genezing. Dat vinden we in Etrurië terug, dat vinden we in Griekenland terug, dat vinden we over heel Italië terug. Dus daar zal de Etruskische cultuur niet zo'n groot verschil zijn met de rest. Maar natuurlijk, het religieuze karakter van de Etrusken is heel sterk benadrukt door een aantal Romeinse schrijvers, waar het vooral gaat over de zogenaamde voorspellingskunst. Hè. En waar de Romeinen ook later nog, tot een stuk in de keizertijd, gebruik maakten van allerlei Etruskische technieken, zal ik maar zeggen, om de toekomst te voorspellen. En waar natuurlijk het lezen van ingewanden de meest duidelijke of het meest in het oog springende voorbeeld van is. De haruspicés, die vooral de lever van een aantal offerdieren gingen onderzoeken en daar dan allerlei conclusies uittrekken over wat er al dan niet moest gebeuren. Natuurlijk, dat wordt ook ondersteund door het feit dat we in Noord-Italië, in Piacenza, een bronzen lever hebben teruggevonden, waar dan allerlei godennamen op stonden. We nemen aan dat die lever gebruikt werd, wat dateert uit, denk ik, de tweede eeuw, als ik het goed heb, dat die lever gebruikt werd door leerlingpriesters die misschien zelfs al in Romeinse dienst waren en om op die manier een beter zicht te krijgen op welke onderdelen er van een echte lever voor welke godheid al dan niet van belang waren om daar iets aan te gaan doen. Dus dat is een reputatie die de Etrusken meegekregen hebben dankzij de enorme invloed op de Romeinse religie daar en vooral dus op het feit dat men dacht om op die manier aan de hand van ingewanden van dieren, maar ook het lezen van natuurfenomenen, de toekomst te gaan voorspellen. Het is de filosoof Seneca die ons eigenlijk een hele mooie anekdote daarover vertelt, over dat wat hij min of meer, hij zegt het niet met zoveel woorden, maar toch als bijgeloof beschouwt van de Etrusken, waar hij vertelt dat hij zegt van Romeinen, wij geloven dat het bliksemt omdat wolken tegen elkaar botsen. De Etrusken, die denken dat wolken tegen elkaar botsen om het te doen bliksemen. En waarmee hij dus verklaart dat voor de Etrusken er ergens in heel de natuur een soort doelgerichtheid zit, waarmee goden hun wil aan de mensen zouden uitdrukken. En Seneca, ik zou maar zeggen de realistische Romein, die heeft daar toch zijn bedenkingen bij.
De Etrusken en religie, gevat in onder andere de Disciplina Etrusca, kort gezegd alle regels en de gang van zaken rond het contact met de goden. Een term in het Latijn door de Romeinen aan ons overgeleverd. Zoals door Koen eerder al verteld, weten we veel over de Etrusken via teksten van Grieken en Romeinen. De afgelopen jaren is er onder wetenschappers discussie over die teksten. Begrepen de Grieken en de Romeinen de Etruskische samenleving eigenlijk wel? En wij? Hebben wij voldoende zicht op die samenleving? Ter illustratie, er is bijvoorbeeld discussie over de rol en positie van de Etruskische vrouw. Die zou anders zijn, vrijer zijn dan de Grieken en de Romeinen gewend waren. Koen, hoe zit dat precies?
Een van de zaken die men over de Etrusken vaak gaat verkondigen, is dat de vrouwen daar een bepaalde positie innamen die heel erg verschilde van hun Griekse en Romeinse tegenhangers. Nu, in zekere zin valt dat te begrijpen dat gezegd wordt. We kennen een aantal verhalen, ook weer van antieke auteurs, die duidelijk maken dat de Etrusken hun vrouwen duidelijk niet onder controle hadden. Nu is de vraag daar natuurlijk van, wat speelt hier mee? Was er enige nijd of jaloezie te bekennen vanwege die Griekse en Romeinse auteurs over het feit dat inderdaad de vrouw in Etrurië een iets vrijere positie lijkt in te nemen in de maatschappij? Het is niet zo dat we over Etrurië kunnen spreken als een matriarchale samenleving. Ook nog recent onderzoek heeft uitgewezen dat bijvoorbeeld bij grafopschriften valt dat heel goed voor te stellen, dat de afstamming steeds gebeurde langs de kant van de vader. Maar bijvoorbeeld in inscripties, en dat in tegenstelling tot bij de Romeinen, wordt heel vaak ook de moeder vermeld bij een overleden persoon, wat bij de Romeinen niet het geval is. En nogmaals, die verhalen van Griekse en Romeinse auteurs die wijzen er inderdaad op dat de vrouw misschien wel een iets vrijere positie had dan wat antieke schrijvers, zeker Grieken, gewoon waren. Ook in de Romeinse Republiek had de vrouw waarschijnlijk nog een eerder ondergeschikte positie. Dat zal wel stilletjes aan veranderen naar de keizertijd toe. Maar enerzijds kunnen we dus inderdaad concluderen dat misschien wel de vrouw een iets vrijere positie had in de Etruskische maatschappij. Maar we mogen dit zeker ook niet gaan overdrijven als dat we een egalitaire maatschappij hadden bij de Etrusken. Dat is zeker niet het geval geweest.
Koen nam ons de afgelopen drie kwartier uitgebreid mee in een introductie op de Etrusken. Op de mensen, op hun stadstaten, een blik op de samenleving, religie en de discussie rond verschillende onderwerpen in relatie tot de Etrusken. Denk aan herkomst, taal en het zojuist besproken voorbeeld van de positie van vrouwen binnen de samenleving. Naar een conclusie nu. Zowel in België als in Nederland halen de Etrusken zo nu en dan de media. En vaak is het woord Etrusken dan onlosmakelijk verbonden met de typering mysterieus. De mysterieuze Etrusken. Maar Koen, kunnen we dat woord mysterieus nu eens definitief bij het vuilnis gaan zetten als het om de Etrusken gaat? Zijn ze een mysterie?
Ik denk dat het woord mysterie vooral uit commercieel oogpunt wordt gekozen. Het lokt mensen naar tentoonstellingen en het zorgt ervoor dat mensen boeken gaan kopen. Het idee van een mysterie is denk ik vooral ontstaan op basis van het feit dat inderdaad de taal oorspronkelijk als zeer mysterieus werd beschouwd. En anderzijds door het feit dat die Etrusken dan vooral bekend werden als heel religieus en voorspellingskunst, machtig en zo verder. En dat droeg ertoe bij, denk ik, dat men dan dat ging beschouwen als een hele exotische, mysterieuze cultuur. Daar zullen ook vermoedelijk een aantal kunstuitingen wel toe bijgedragen hebben. Als we bijvoorbeeld vele grafschilderingen die we vooral kennen uit Tarquinia. Als we die grafschilderingen bekijken, dan lijken de figuren die daar te zien zijn in die graven, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort van mysterieuze uitstraling soms te hebben. En die drie elementen zullen ertoe bijgedragen hebben dat men ja, reeds van in de oudheid de Etrusken al eerder mysterieus ging beschouwen. Maar ik zie niet goed in wat daar meer mysterieus aan is dan een enig ander volk.
Nou, heel fijn dat we eigenlijk ook een beetje met die mythevorming eigenlijk, ja, die daar toch om speelt, ja, hiermee toch korte metten kunnen maken. En over taal en schrift gaan we het nog veel uitgebreider hebben in wat dan de bonusaflevering gaat worden. Maar voor nu wil ik je in ieder geval voor deze reguliere aflevering over de Etrusken heel erg danken.
Dat is heel graag gedaan en ik was blij om hier te zijn vandaag.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van een boeiend, heel interessant verhaal van Dr. Koen Villain over de Etrusken. En, zoals aangegeven, ons gesprek ging nog verder. We gingen nog door op het specialisme van Koen. De Etruskische taal en, daar ook mee verbonden, het schrift. Dat hoor je binnenkort in een bonusaflevering. Ben je daar benieuwd naar? Zorg dan in ieder geval dat je Oudheid volgt daar waar jij podcast luistert, door op het plusje of op volgen of abonneren te klikken. Dan verschijnt die bonusaflevering binnenkort automatisch in je podcast-app. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hi, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.